En ik heb vanmorgen een onderwerp dat God echt op mijn hart heeft gelegd. En dat onderwerp is hemelse mensen. Zijn we ons bewust van wie we zijn? En wat we zijn geworden door het offer van de Heer Jezus Christus. En daar willen we graag over nadenken. En ik wil met u lezen uit de Bijbel. En ik wil beginnen met de eerste Korinthebrief. Dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt voor de prediking voor vanmorgen ook. 1 Korinthe 15, vers 45. En dan lezen we deze woorden. Zo staat er ook geschreven. Oh, wat is dat woord belangrijk. Dat woord van de Bijbel. Nou, zo blij dat onze broeder zijn. Om daar elke dag mee te beginnen. En ik hoop dat u vanmorgen al dat woord gelezen heeft. Dat bemoedigt je, dat vertroost je. Zo staat het geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Dan neem ik u mee naar Filippenzen 3. Vanaf vers 10. En dan schrijft Paulus deze woorden. Opdat ik hem, Christus dus, mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij is. Mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. En dan nog uit de Timotheusbrief, 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6, vers 6 tot 10. Daar schrijft Paulus opnieuw, en nu aan Timotheus, die de voorganger is in de gemeente van Efeze. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst. Vergezeld van tevredenheid, want we hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schandelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Dat schrijft hij niet alleen aan Timotheus, maar ook aan de gemeente natuurlijk. En dat is belangrijk voor ons ook om steeds weer opnieuw te weten. Hemelse mens, ga beginnen bij het begin van de Bijbel. God heeft Adam en Eva geschapen. En uit hen zijn wij voortgekomen. En in navolging van Adam zijn wij stoffelijke, zondige, aardse mensen. Denk maar aan de zondvloed die kwam. Maar de gewelderij in de wereld zo groot was dat God het niet kon aanzien. En eeuwen na de zondvloed gebeurde er iets bijzonders. Toen riep God Abraham uit Ur der Chaldeeën. En hij moest alles verlaten en naar het land gaan dat God hem wijzen zou. En hij ging met de belofte: ik zal u tot een groot volk maken. En we kennen de geschiedenis wel uit Abraham, Isaac en Jacob, Israël. Is dat grote aardse volk Israël voortgekomen? God heeft het als enige uitgekozen uit al de volken van de aardbodem om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Dat is de hoop voor Israël. En die hoop maakt God ook waar. En hij heeft hem het land Kanaan als erfelijk bezit gegeven. En het zal straks helemaal voor hen zijn. En hij heeft zich gezegend met aardse zegeningen. De andere mensen leefden verder, zoals Paulus schrijft in Efezebrief, zonder God. En zonder hoop in deze wereld. Het was alleen voor Israël. Maar door Gods eeuwige raadsbesluit kwam ook daar gelukkig verandering in. Daarover spreekt Paulus. Het gaat over de tweede mens, de laatste Adam, de Heer Jezus Christus, die vanuit de hemel is gekomen. En daardoor is er iets wonderbaars gebeurd. Geen mens op deze aarde behoeft nu nog zonder God en zonder hoop te leven. En als we daarom denken, dan brengt ons dat altijd weer bij het kruis van Golgotha. Waar de gekruisigde Christus voor ons zondaren tot zonde werd gemaakt. En zijn bloed vloeide toen hij als een lam ter slachting werd geleid. Dat bloed, wat reinigt van alle zonde en witter maakt als sneeuw. En door zijn lijden, zijn dood, opstanding en hemelvaart werd openbaar dat alle mensen, u en ik, Gods persoonlijk eigendom zouden kunnen worden met een hoopvolle toekomst. Ik zeg erbij, kunnen worden. En als je die toekomst nog mist, door Christus te verwerpen, dan mis je alles wat God je in zijn genade aanbiedt. En dan is de mens voor eeuwig verloren. En dat is niet niks. Maar je kunt door Gods genade ook vandaag nog een hoopvolle toekomst krijgen. Want het persoonlijk eigendom worden van God en daaraan verbonden toekomst kan alleen maar je deel worden als je in Christus gelooft en hem persoonlijk aanvaardt. Dat bedoelt Romeinen 10 vers 9. Als u met uw mond belijdt de Heer Jezus en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Zo, in die weg, word je met een heilig God verzoend. Vanuit God opnieuw geboren. Verzegeld met de Heilige Geest, met onderpand van onze verlossing. En dan ben je een levende hoop. Dan ben je een levende hoop. Het geweldig. Maar ook het andere. Vanaf dat moment ben je Gods persoonlijk eigendom naar geest, ziel en lichaam. Zoals ook Israël Gods eigendom is. Toch is er een groot verschil tussen ons en het volk Israël. De gelovigen van Israël die de Heere vrezen staan naar Malachi 3 opgeschreven in Gods gedenkboek. Wij, zegt de Heer Jezus, in Lucas 10, vers 20, staan als we Christus aanvaarden, met onze naam opgetekend in de hemel. In het boek van het leven, het boek des levens van het Lam. En daardoor verandert alles in een mensenleven. En behoren we nu bij de hemelse bruidegom Christus. Zijn eigendom. En dan zegt 1 Korinthe 15 vers 48 wat we lazen. Zoals de hemelse is, Dat is Christus. Zo zijn ook de hemelse mensen. Wat zijn we dan? Hemelse mensen. U en ik. We zijn hemelse mensen. Alleen maar door het aanvaarden van Christus zijn we veranderd van aardse mensen in hemelse mensen. Dat betekent ook ten diepste dat ons aardse leven voorbij is. Want vers 49 zegt, zoals wij het beeld van de stoffelijke aardse Adam hebben gedragen. Dat is verleden tijd. Met andere woorden, wij dragen dat zondige Adamsbeeld als het goed is niet meer. En dan moeten we ons goed realiseren wat onze nieuwe positie is geworden. Want dus verder staat er, zo zullen wij, u en ik, in het leven hier, het beeld van de hemelse dragen. De grondtekst zegt het nog duidelijker en sterker, zo laten wij elke dag, nu, het beeld van de hemelse dragen, het beeld van Christus dragen. Niet meer dat van Adam, maar van Christus. En dat is mogelijk, want wij zijn verbonden met Christus in de hemel. En daarom zijn we dus ook die hemelse christenen geworden. Dus onze opdracht is om elke dag dat we hier nog zijn, het beeld van Christus te dragen. Zodat de wereld aan ons ziet dat wij compleet andere mensen zijn geworden. Dat is de hoogste roeping die er is en die geldt ons. Voor Israël is het aardse land Kanaan. Wij hebben op deze aarde geen land van God gekregen. Ja, we worden wel in midden, maar we hebben van God geen land gekregen. Er is geen vierkante meter op aarde voor ons. Sorry, maar zo is het. Efeze 2 vers 6 zegt dat wij met Christus levend gemaakt zijn. Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemel zullen we bevestigen, daar is ons land. Lichtstad met uw paraplu. Daar is ons land. Wij zijn in de hemelse gewesten gezet met Christus Jezus. Daarom zijn we nu hemelburgers. En hebben we een hemels vaderland. Hier hebben we niks. Hier hebben we niks. Ja, je hebt natuurlijk wel een huis waarin je woont. Maar dat is allemaal betrekking. Wij hebben hier van God niets gekregen. En daarom zegt Paulus zo schitterend. Wij weten dat als ons aardse huis wordt afgebroken, deze tent, en dat gebeurt bij ons allemaal, en dat merk je in het ouder worden, wij een gebouw van God hebben. Niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis. Ligt de stad met uw paraplu in de hemel. Dat is toch geweldig? Dat moeten we ons gaan beseffen. Dat moeten we ons realiseren. Israël werd gezegend met alle aardse zegeningen. Een land overvloeiende van melk en honing. Maar wij hemelse mensen worden vanuit de hemel gezegend. Met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Alle rijkdommen van God staan u en mij ter beschikking. Zijn goddelijke kracht in onze zwakheid. De geest van wijsheid. De geest van inzicht. Het onderscheidingsvermogen. En noemt u alles maar op. Alles komt vanuit de hemel tot ons. En ook onze aardse zegeningen. Romeinen 8 vers 31 zegt. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons niet met hem alle dingen schenken? U en mijn ontbijt vanmorgen was een geschenk van God. Hij ervan genoten, hij er God voor gedankt. Dat het een geschenk van hem is. Dat moeten we ons gaan realiseren. Alles is een geschenk van God. Ja, we u zegt ik werk. Ja, maar als God niet de kracht zou geven om te werken, dan kun je ook niet werken. God scheelt alles. We hebben daarom ook geen aardse roeping. We zijn niet Martijn. We zijn geen wereldverbeteraars. Ja, we zijn getuigen van de hoop die in ons is. Hebreeën 3 vers 1 zegt, daarom heilige broeders en zusters. Wij zijn de heiligen van God. Deelgenoten aan de hemelse roeping. Let op, de hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Wij moeten in alles in ons leven, als we hemelse mensen zijn, gericht zijn op Christus. Let op hem. Kijk naar hem. En laat je aandacht in alles op hem gericht zijn. En dan laten we ons leven ook leiden door hem. Al de weg leidt mij mijn heiland. En dan wordt ons leven een hemels leven. Ik zei vanmorgen nog tegen de broeder in de bidstond. Wij zeggen vaak, we zijn nog wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. Nou, ik denk dat dat voor velen ook van ons is. En ik hoop dat wij mensen zijn die met de wereld gebroken hebben. Maar ik moet u eerlijk zeggen, met pijn in mijn hart. Vele kinderen van God leiden vandaag een wereldsleven. God staat niet meer op de eerste plaats. Een wereldsleven. En ik loop al wat langer mee. Maar de wereld is vandaag verwoestend binnengedrongen in de gemeente van Christus. Alles wat God verboden heeft, wordt getolereerd en goed gepraat. En wat God van ons vraagt, weigeren we te doen. Met andere woorden, iedereen die doet wat goed is, in eigen ogen. Ik denk er nu eenmaal zus over en jij zo. Dat is de nood, de eerste nood die ik ontdek in de gemeente van Christus. Maar er is er nog een. Want voor een hemels leven is het niet alleen genoeg te breken met de wereld, dan moeten we een stap verder gaan. We moeten als het ware loskomen van het aardse gericht leven. We hebben hier niets blijven. We hebben niets meegebracht deze wereld in. Of wel? Dan kunt u er iets mee wegnemen en meenemen straks. Alles is maar tijdelijk. Je kan het hebben en gewoon blaas erin en je hebt niets meer. Maar helaas zijn er vaak zoveel aardse zaken waar we druk mee zijn. En ons soms volkomen in beslag nemen. Mag ik een voorbeeld noemen? Een hobby. Je kunt een hobby hebben en daar is niks verkeerd in. Dat is prachtig. Maar ze kunnen ons zo in beslag nemen. Dat het leven van onze hemelse Christus op de tweede, derde, vierde en misschien wel op de laatste plaats komt. Ik had een broeder evangelist. Hij behoorde bij de beste schakers in Nederland. En hij was zo met zijn schaakspel bezig, vertelde hij me, dat God zei, ben ik er ook nog? Ben ik er ook nog? En hij zegt, ik heb mijn schaakspel opgeruimd, mijn schaakstukken opgeruimd. En ik heb gezegd, u staat op de eerste plaats. Ik neem er af. Met je hobby zelfs kan je tot zonde worden. Maar ook hoe je de zonde ging. Als je geen tijd meer hebt voor de Heer. Als al het andere belangrijker is. Wat is er dan nog voor de Heer? Ik denk wat nog veel gevaarlijker is in onze tijd. En onze hobby is ons geld. Ook daar zit geen kwaad in. In geld zit geen kwaad. Dat heb je nodig. Ik moest gisteren ook nog benzine betalen. Die krijg ik niet voor niks als ik mijn tank weer vol gooi. Het wordt vaak genoemd in de Bijbel. Maar het kwaad zit in de geldzucht. De zonen van Samuel bijvoorbeeld. Oh, die waren uit op winstbejag, Hofni en Pinaas en geschenken. En ze zijn alle twee omgekomen. Omdat ze zo tegen God ingingen. Maar dat leefde ook bijvoorbeeld in de nauwe gemeente van Christus. Laodicea, de gemeente van de eindtijd. En aan hen schrijft Christus het volgende. U zegt, ik ben rijk, steeds rijker. En we hebben aan niets gebrek. Nou, dat kunnen we ook in Nederland zeggen, of niet? Wie lijdt er nog gebrek? Dat is het aardse leven van meer en meer en meer van halen en hebben en houden. En ook dat leven is binnengedrongen bij de hemelse broeders en zusters van de gemeente van Christus van onze tijd. Het aardse denken is een totaliteit. En handel is vandaag het grootste gevaar voor onze hemelse roeping. Daarom begon ik ook nog, geloven we werkelijk in die lichtzaal met die parelenpoorten? Geloven we nog dat dat gaat komen? En dat dat zo belangrijk is om daarop gericht te zijn. En ook geld leidt zo gemakkelijk tot geldzucht als we niet tevreden zijn met dat wat God ons in zijn genade schijnt. En nu na de corona, of in de corona misschien nog wel weer groeit, wordt het aardse geprikkeld om erin mee te gaan. Het rijker worden door eigen prestaties. Hard en lang werken, carrière maken, meer aanzien, aandelen kopen. Daar kan je helemaal in beslag nemen. Ik weet van een broeder waar ik kwam, die heeft twee schermen in zijn kamer staan. En als hij thuis kwam van zijn werk, dan stonden de aandelen klaar om te kijken of hij wat winst of verlies had. Het nam hem helemaal in beslag. En als dat zo is, als het aardse ons zo beslag neemt, dan is er geen tijd meer voor het huwelijk en het gezin. En je ziet dat bij veel jonge mensen, ook christelijke jonge mensen, papa komt thuis en moeder vliegt eruit om te gaan werken. Dan is er geen tijd meer om Bijbel te lezen. Wie leest er nog de Bijbel? We hebben vanmorgen al als eerste, we staan gewoon vroeg daarvoor op, een hoofdstuk gelezen. En Samuel, die moest erop uit om David te gaan zalven als koning. Prachtig. Bemoedig je de gehoorzaamheid van Samuel. Dan zeg je, zie hoe belangrijk dat het is om gehoorzaam te zijn aan God. En dan ga je zo in gehoorzaamheid de dag in. Ik hoop dat u ook al een Bijbel hebt gelezen. Zo niet, pak hem alsjeblieft, s'morgens als eerste. Leg hem op je nachtkastje en lees hem. Dus de leidmeer hebben toch ook de kinderen. Lees je Bijbel. En bid elke dag. Schrijnend gebrek aan Bijbellezen. En daardoor kennis van het woord. We hebben ook geen tijd meer voor de Bijbelstudies en de bidstonden. En de samenkomst. Hoeveel zouden we vanmorgen hier kunnen zijn die we toch missen? En die andere prioriteit hebben gezet dan te komen op de eerste dag der week onder het woord van God. En dan zijn we ook niet meer dienstbaar in de gemeente van Christus. Als oudste, diaken. En voor andere taken. Het stopwoord van de wereld is het stopwoord geworden in de gemeente van Christus. Weet u wat het is? Geen tijd. Kom in de gemeente. Er is nog één oudste. Er zijn ze al een half jaar bezig. Geen tijd. Ik ben te druk. Ziet u de nood? In het stellen van de prioriteiten, niet op de eerste plaats de Heer, maar al het andere. En het aardse leven van vandaag, dat dreigt ons volkomen op te slokken. En dat heeft grote gevolgen. Want wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en vele schadelijke begeerten. En het is gebeurd. En het is in deze eindtijd, mijn broeder en zuster, een strik en verleiding van Satan. Om ons weg te doen zinken ver bij God vandaan. En dat de Heer niet meer op de eerste, maar op de laatste plaats staat. Als je dat om je heen ziet gebeuren, dan kan je erom huilen. Dan zeg je, waar is de gemeente van Christus in zijn liefde voor de Heer? Wie zet hem inderdaad nog op de eerste plaats? Als hij niet meer is die hij moet zijn in ons leven, dan verandert ook het hemelse beeld van Christus in ons leven. In het beeld van Adam en leven we weer als aardse mensen. Dat is ook de nood die er is. Dat mensen zeggen, zijn dat nu christenen? Terwijl ze zouden moeten zeggen, dat zijn christenen. Of niet? Dat zou zonder meer zichtbaar moeten zijn. Misschien vindt u het hard wat ik vanmorgen zeg, maar we hebben dat zo nodig. We hebben het nodig. En als dat onze situatie is, dan zijn we beklagenswaardig, zegt de Heer. Arm, naakt en blind tegen Laodicea. Dan is onze relatie met Christus verbroken en sterft ons geestelijke leven naar het nulpunt. Maar het geweldige is dat nog genade tijd is. Want in zijn liefde klopt Christus elke keer aan de deur van ons hart. Om de relatie te herstellen. Dat is zijn grote verlangen om in ons hart en leven op de eerste plaats te staan. Helaas klopt hij bij velen te vergeefs. Geen tijd. Geen tijd voor de Heer Jezus. Alleen mijn broeder en zuster. En we hebben dat mooie lied gezongen. Ik zat met uw paardenpoort. Alleen als Christus in alles op de eerste plaats staat en je volhardt in het hemelse leven, wacht een schitterende toekomst. Want die zal, zegt de Heer Jezus Christus tegen die lauwe gemeente van Laodicea, die zal met mij zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen ben en gezeten ben met mijn Vader op de troon. Bedenk daarom welke rijkdom er in de hemel voor je weggelegd is. Is dat het verlangen van ons hart? Om te zitten met hem in de troon? Leven we daarop na? O, strek je niet uit naar meer en meer op deze aarde. De Bijbel zegt zelf, als we kleding en voedsel hebben, moeten we tevreden zijn. Nou, als ik denk aan de mensen in Ethiopië, dan hebben we zoveel meer en zijn we zoveel rijker. We hebben alles, het ontbreekt ons aan niets. Oh, natuurlijk. We moeten goede rentmeesters zijn over de vele genadegaven en de financiële zegeningen die we ontvangen hebben vanuit de hemel. Van hem is immers ook het zilver en het goud. Het geld op onze bankrekening en het geld in mijn portemonnee is van hem. Ik heb wel een auto, maar het is niet van mij, het is zijn auto. En ik heb niet wel een huis, maar het is zijn huis. Durven we zo te leven dat alles van hem is. Wat we hebben. En we krijgen alles om ons gezin te onderhouden. Niet om ermee te pronken en niet tot eigen eer. Weet wat de Bijbel zegt? Om anderen daarmee te dienen. Onze tiende te geven. Oh, als ik dat zeg. We steigeren de mensen. Als je zegt, het is zo belangrijk je tiende te geven voor de Heer. Het is geen must. Maar Malachi 3 zegt, als je het doet, dan gaat de venster van de hemel open, word je rijk gezegend. Dat is het geheim. Ik had een jonge vrouw, die ging scheiden en die zei, broeder Bart, zou je me willen helpen, want ik moet voor een bijstanduitkering in uw leven. Zou je het met me op de rit willen zetten? Ik zei, ja, dat wil ik wel. En we begonnen. Ik zeg, nou, 10% gaat naar de Heer, zeker. Ja, maar dat kan helemaal niet. Ik zeg, durf je te wagen met de Heer om dat toch te doen? Ze moest erover nadenken. Ik zeg, ja, niet dat ik het moet, maar ik wil het. Ze is nooit iets terechtgekomen. Tekort gekomen. En ze moest bij de gemeente komen, Dan moet je dan, als je bijstandsuitkering hebt, zo één keer op een jaar. En die gemeente zei, mevrouw, wat u laat zien, dat is onmogelijk. Nou, zegt ze, dat is ook onmogelijk, maar ik heb een grote God. Die zorgt voor mij. Ik weet, hij zorgt voor mij. Ik vertrouw op mijn hemelse Vader, want ik weet, hij zorgt voor mij. We leren van Paulus hoe wij hemels moeten leven. Daarin volharden. Paulus leefde net als wij op deze aarde. Maar het aardse was niet het belangrijkste doel in zijn leven. Hij leefde vanuit het feit dat God hem alle dingen op aarde zou schenken die hij nodig had. En daarom zegt hij, één ding. Eén ding doe ik, vergetend wat achter mij ligt. O, hij had veel om op aardse dingen te beroemen en te vertrouwen. En hij achtte alles als vuilnis. En wij moeten ook vergeten wat achter ons ligt. Misschien ontvluchten waarop we al jaren bouwen. En gesteund hebben. Waar we zo druk mee zijn met dat aardse. Wij moeten hemelse mensen moeten weg uitstrekken. Naar wat voor ons ligt. En jagen naar dat ene doel, liefst dat met uw paarden worden. Of niet? Of niet? Dat is het allerbelangrijkste. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. We zijn toch hemelse mensen. Paulus strekte zich uit naar het einddoel, die geweldige prijs. Hij was echt een hemelsgericht mens. En die prijs valt ons ten deel. Op de dag van de opname van de gemeente. Dan zijn we bij het einddoel gekomen. Als Christus ons komt halen, als de verzuimkring, dan gaan we naar ons vaderland, naar ons eeuwig huis in de hemel. En dan laten we alles achter. Als het nou zou gebeuren, die auto blijft staan hoor. Die gaat niet mee. Niks gaat er mee. Al wat je bezit, blijft allemaal achter. En we krijgen een nieuw verheerlijk lichaam. Wauw. En zullen volkomen aan hem gelijkvormig zijn. Ziekte, pijn, moeite, dood, de vrouw zal er niet meer zijn. En we zullen, als we volhard hebben, zitten met Christus in zijn troon. Dat lijkt me het mooiste wat er is. Dat hij zegt, kom maar naast me zitten. Kom maar naast je zitten. Je hebt volhard in het dienen. En dan mag je uitrusten. Dat wil hij ons schenken. Dan is de eeuwige heerlijkheid ons deel. Dat was Paulus zijn enige doel en daar moest al het andere voor wijken. Het leert ons dat je voor een hemels leven maar één doel moet hebben. Anders sta je misschien straks beschaamd als je ook voor die rechte stoel van Christus staat. En alles verbrandt omdat je niks voor hem hebt gedaan, alleen maar voor jezelf geleefd. Om dat te voorkomen. Moeten we vandaag op weerstand bieden aan Satan met zijn verlokkingen en verleidingen. Aan de enorme zuigkracht van de wereld en het aard. En ons niet door ons vlees, maar door de Heilige Geest laten leiden. Ons richten op hem. Hem te kennen, hem te winnen. En we vinden hem en leren hem kennen in Gods heilig woord. En in de praktijk van ons leven door hem te ervaren als je op de eerste plaats staat. Zo kunnen wij vandaag het overwinningsleven leven en trouw blijven aan onze hemelse roeping. En dan laten we ons niet opslokken door de wereld, nog door het aardse leven. We geven ons aan hem volkomen. En als je dat hemelse leven mist, mijn broeder en zuster, als je zegt, hé, dat mis ik. Dan moeten we ons opnieuw, ons hart openen voor de Heer Jezus. Dan moeten we bereid zijn te breken met de wereld en het aardse leven. Alles wat het hemelse leven in de weg staat. En als je zo je hart voor hem opent vanmorgen, dan ga je weer opnieuw hemels leven. Dan staat hij op de eerste plaats. Dan is hij de allerbelangrijkste in je leven. En dan is de vreugde in de Heer onze toevlucht. Dat maakt je blij. je echt blij zingen, ligt dat met die paardengepoot. En dan zing ik, als hier op aarde mijn werk is gedaan. En ik kom veilig aan het hemelskust aan, dan zal daarin mijn vreugde bestaan. Dat ik heel dicht naast mijn heilige mag staan. Begrijp je het? Waar het gaan gaat. En als je zo leeft, dan zie je ook uit naar de bezuin. Want je hart is vol verlangen naar hem die spoedig komt. En ik wil mijn moeder gaan met blijdschap. De hemelse weg die hij er wijst. En ik spreek uit de Vader. Hij zal je leven rijk gezegend maken met hemelse en aardse zegeningen. Het zal je aan niets ontbreken. Want God zorgt als een liefdevolle vader voor ons. En kijk elke dag met mij vol verlangen uit naar het einddoel en de prijs van onze hemelse roeping. Het binnengaan in ons hemelse vaderland. En zitten met Christus in zijn troon. Maranatha. Amen. Zo wil ik je danken. Trouwe God in de hemel. Wat heeft u onze geweldige toekomst voor ogen gesteld. En nu leven we nog in het geloof. En zingen we in het geloof van de lichtstad. Maar het wordt realiteit, Heer. En als we letten op de tekenen van de tijd, als we alles zien gebeuren. En u heeft zoveel tekenen gegeven, dan weten we dat spoedig de bezuin gaat klinken. O, dat we ons daar toch op voorbereiden in een hemels leven aan die toekomst die wacht. En zo willen we ook deze zondag verder ingaan en deze nieuwe week. Mag in ons gezien worden. Zoals we hier zitten en meeluisteren thuis. Dat wij een hemelse mensen zijn, die hemels leven, en dat we aan ons kunnen zien dat wij u toebehoren, en dat ons leven tot lof en eer van uw naam zal zijn. Amen.